Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Richel Hira.
Mijn naam is Andreas Vals.
En Andreas, vandaag hebben we weer een bijzondere gast bij ons. Alma, stel je voor.
Ja, hoi. Ik ben Alma Tosman. Ik werk als epidemioloog bij de Unit Infectiepreventie, afdeling Medische Microbiologie in het Radboud in Nijmegen.
Ja, man zou bijna kunnen zeggen, we hebben zo'n soort Nijmegen-serie. Hè? Dus ja. Met meerdere collega's die we hier bezocht hebben. Dus superleuk. Maar jij bent naar een hele reeks van artsen microbioloog. De enige echte epidemioloog. En misschien niet de enige, maar ik kan je uitleggen. Daar zijn nog meer van jouw zunft, zou ik bijna zeggen.
Ja, klopt. Ik werk zelf. Ik zal eerst nog even kort schetsen hoe mijn positie hier zit. Dus ik ben vanaf maart 2019 aangesteld als epidemioloog hier op de unit infectiepreventie. Joost Hopman was toen nog het hoofd van de HIP hier. En hij wilde graag een tweede staflid of leidinggevende bij de unit erbij hebben. En vond het een goed idee om iemand met een meer complementair profiel daarnaast te zetten. En zodoende ben ik hier gestart. Nou, ik weet dat er in het land verschillende invullingen zijn. Er zijn verschillende infectiepreventieunits waar ook een epidemioloog werkt. Onder andere in het Erasmus MC in Rotterdam zit Anne Voor in het Holt. Heeft een enigszins vergelijkbare positie, ook met die van mij. Ik weet dat een aantal medisch microbiologische laboratoria, waaronder Streeklab Haarlem, maar ook in Groningen, daar zitten Matthijs in Groningen en Sjoerd en Dennis in Haarlem. En ik weet dat er bij de infectiepreventie in Amsterdam zit ook een epidemioloog / data scientist. Dus het is overal net een beetje anders, maar er zijn wel meerdere plekken die deze stap hebben gezet.
Ja, ik wou zeggen, in Groningen is toevallig een stap gezet tussen data science en de epidemiologie. Maar jij doet echt infectiepreventie primair en de epidemiologie voor de infectiepreventie.
Ja, dat klopt. Ik heb een achtergrond als biomedisch wetenschapper. Ik ben gepromoveerd op tuberculose. Ik heb lang in het buitenland gewoond, in Tanzania en Engeland. En altijd echt infectieziekte epidemiologie als hoofdinteresse gehad, dus uitbraken, surveillance, dat soort dingen. En dat was eerder meer buiten het ziekenhuis. En nu richt ik me dus op deze zaken, maar dan in een ziekenhuis setting. Maar goed, het ziekenhuis houdt niet op bij de muren, dus het gaat natuurlijk ook om daarbuiten.
En wat doe je dan inderdaad als het complementaire aan de arts microbioloog of de deskundige infectiepreventie?
Ik denk dat verschilt natuurlijk per profiel ook weer van de betreffende arts-microbioloog. Maar in het geval toen Joost hier nog werkte, hij had natuurlijk het klinisch hoofd van de HIP en de klinische en microbiologische eindverantwoordelijkheid. En mijn taak en opdracht was heel specifiek om naar de surveillance en de uitbraakdetectie en het toegepast onderzoek binnen de unit te kijken. Dus ik denk met mijn profiel, met een academische opleiding, een promotietraject. En ik heb toen ik in Engeland werkte zo'n fellowship gedaan van het Europese Centrum voor Infectieziekten. Echt gericht op toegepaste infectieziekte-epidemiologie. Dus al die bagage gecombineerd is heel bruikbaar in de infectiepreventie-units. Heel nuttig om dan in samenwerking met de deskundige infectiepreventie het geheel naar een wat academischer niveau te kunnen tillen.
Heel plat gezegd, zorg jij ervoor dat dat uitbraken eerder worden gedetecteerd?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Niet dat ik denk dat ik de enige ben die dat kan, want een deskundige infectiepreventie met goede skills en handig met data of epidemiologie kan dat natuurlijk net zo goed. Maar dat is wel het idee.
Ja, is dat niet bij jullie in het CIS ingebouwd, zou ik bijna maar zeggen?
Wat bedoel je precies?
Ja, in het EPIC is het bij jullie gebruiken EPIC in het Radboud, maar is het niet in het ziekenhuisinformatiesysteem of maken jullie daarvan gewoon extra systemen gebruik?
Nee, we hebben dus dat hangt natuurlijk, richt je iets in wat niet van een persoon afhangt. Dus wij werken in het Radboud met MyCore en daar zijn allerlei dingen ingebouwd en dat is door onze deskundige infectiepreventie gedaan die daar heel handig en vaardig mee is. Ik weet niet precies waar je op doelt, maar dat is hoe wij het geregeld hebben.
Zou je de hoop hebben dat een ziekenhuisinformatiesysteem waar alles bij elkaar komt, waar alle informatie over de patiënten is, waar de informatie vanuit de microbiologie is, eigenlijk van alle laboratoria, dat dat goed te gebruiken is om ook surveillance te doen, zeker in deze, zeg maar, een outbreak alert. En ik dacht dat het Radboud uit een keer zover was om dat daarvoor ook te gebruiken.
Ja, we hebben hoe wij het bij ons hebben ingericht is dat we dus met MyCore werken. Dus dat is een los ICT-systeem dat rechtstreeks het EPD met het EPD communiceert en met het labsysteem. Nou, er zitten allerlei alert thresholds in om verheffingen te detecteren. We doen onze surveillance daar ook in. Maar goed, daarnaast heb je heel vaak dat er... dus dat is maar zeggen de routinematige manier van werken, waarop we onze trends in de gaten houden, uitbraken detecteren, risicogroepen in beeld proberen te krijgen. En nou ja, als er dan naar aanleiding van die signalen die je uit je vaste systemen krijgt, een vraag opkomt die aanvullend onderzocht moet worden, ja, dan heb je toch uiteindelijk vaak zo'n specifieke dataset nodig dat je daar dan heel gericht mee aan de slag gaat. En dan kom je toch uit op data-extractie uit het EPD of uit het labsysteem, wat je soms zelf nog aanvullende dingen gaat verzamelen. Ja, dat is denk ik overal enigszins hetzelfde ingericht. Mag ik hopen.
Hey, en met jouw specifieke expertise, hè? Kijk je dan ook meer naar de regio? Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad een training hebt gehad in openbare gezondheidszorg, epidemiologie en dat soort dingen, dat je naar kruisverbanden tussen ziekenhuizen, dat dingen als kruisverbanden tussen ziekenhuis en regio en lijnen die vanuit, ik noem maar wat, verpleeghuizen naar ziekenhuis of huisarts naar ziekenhuis lopen, dat interessant is om te onderzoeken en te bekijken.
Ik denk dat het heel interessant is om te onderzoeken. De surveillance die we in het RAP uitvoeren, die richt zich echt alleen op de dingen die binnen de muren van het ziekenhuis gebeuren. Patiënten gaan naar huis, komen weer terug, gaan naar een verpleeghuis, komen weer terug. Dat levert risico's op, maar dat zit bij ons nu in de surveillance systemen niet in die zin ingebakken. Ik denk dat de wat meer regionale of nationale of als je wil globale bril die ik meebreng, bijvoorbeeld meer gaat. Ja, ik richt me ook heel erg op het RIVM. Dus we hebben bijvoorbeeld, er is nu vorig jaar, wordt er een grote SARI-surveillance opgericht. Hè, dus dat er wordt gekeken van hoe kunnen we ernstige luchtweginfecties in Nederland goed monitoren. Nou, we weten van de COVID-tijd dat de ziekenhuisopnames door COVID, het was heel belangrijk om dat goed in beeld te krijgen. Maar ik weet dat daar vanuit ons, en dat is heel veel andere ziekenhuizen, zat er heel veel handwerk in die surveillance methode. Dus dat was tijdens COVID prima te verantwoorden, maar niet houdbaar voor de toekomst. Dus daar is nu vorig jaar een nieuw systeem opgezet. En ja, ik vind het gewoon super belangrijk dat je als ziekenhuis ook je rol pakt om je bijdrage te leveren, om dat totaalplaatje kloppend te krijgen. En ik weet dat er verschillende ziekenhuizen in Nederland al aan meedoen. Nou ja, in ons geval is die opdracht bij mij op mijn bureau beland. Ik weet dat het UMCG er ook mee bezig is. Dus ik denk meer dat je dan vanuit, weet je, we zijn met z'n allen één gezondheidszorgsysteem. Dus wij focussen ons primair wat er in het ziekenhuis gebeurt. Maar als je het landelijk beeld van bijvoorbeeld ernstige luchtweginfecties goed kan helpen om dat helder te krijgen, ja, daar profiteer je als ziekenhuis ook van. Dus die mindset, die heb ik heel sterk. En daarom, nou ja, ben ik nu een van de trekkers van de SARI surveillance deelname vanuit het Radboud geworden.
Ja, ik denk waarop Wissel bedoelde is meer een beetje wat doe je met het regionale zorgnetwerk. Wel in Gelderland bestaat GAIN. En ik neem aan dat je daar ook onderdeel van bent.
Zeker, ja. Ik zit als epidemioloog in het regionaal coördinatieteam van GAIN. En we hebben daar verschillende projecten lopen waar ik ook dan wel de projectleider van ben geweest, dan wel een grote rol heb gespeeld. En de epidemiologische blik die ik dan meeneem gaat echt over de methodologie. Welke data hebben we nodig om de vraag die we hebben te beantwoorden? Het zijn allerlei projecten die je doet, hè, dus vaak implementatie of verbeterprojecten. Maar nog steeds is het goed om daar heel scherp en methodologisch naar te kijken, om dus wel ook data te krijgen waar je uiteindelijk wat mee kan. En een van de dingen die ik zelf dan belangrijk vind is dat een project, nou, het starten van een project is altijd heel makkelijk. Het uitvoeren vaak ook, maar het afronden vinden mensen vaak toch wat lastiger. Terwijl juist die afronding en het goed opschrijven van wat je hebt gedaan, maar ook het delen van je gegevens met, nou ja, je collega's in de regio of in het land, of als het zich ervoor leent ook internationaal, is natuurlijk minstens zo belangrijk, omdat je daarmee ook je bevindingen aan een groter publiek kenbaar maakt. Maar ook, ik vind dat je dan de verantwoording naar het geld wat ook naar zo'n project gaan is, dat zit daar ook in. Dus bijvoorbeeld Wij waren als deelnemend ziekenhuis onderdeel van een project over flebitis. Dat was door een deskundige infectiepreventie uit Doetinchem gestart. Maar we zijn nu met een van de microbiologen toch bezig met alles nog een keer opnieuw analyseren van de data, artikels schrijven. We hebben de deskundige infectiepreventie succesvol weten te stimuleren om ook een abstract in te dienen bij de ESCMID, dus het Europese congres. Dus ja, dat zijn dan misschien meer de academische prikkels die ik dan meebreng. En ook in ons regionale zorgnetwerk. We hebben een heel mooi regionaal project waar we de surveillance van zorginfecties ook op een wat nieuwere manier proberen in te richten. En met name ook heel erg gelijk te trekken tussen de ziekenhuizen. Dus wat je heel vaak ziet is dat surveillanceprojecten heel erg intern worden opgepakt. Maar dan kan je dat niet zo goed weer vergelijken met de regio. Dus dat is wat we bijvoorbeeld in Gelderland nu heel erg mee bezig zijn. We hebben een regionaal typeringsproject lopen, daar heb ik ook een grote rol in gehad. Ja, dus ik ben heel actief ook in de regio, in de zorgnetwerken. En ik denk dat de volgende stap wat mij betreft ook is dat we een aantal thema's ook nog met andere zorgnetwerken echt samen gaan oppakken. Omdat je, nou ja, we hebben nu onze regio heel goed versterkt. We weten elkaar goed te vinden. We doen wat we samen kunnen doen, pakken we echt samen op. Dus ik denk dat daar nog wel wat winst ligt voor ons.
Dat laatste vind ik wel interessant. Want ik vind namelijk dat deze regionale zorgnetwerken een ontzettend leuk idee. Dus, zeg maar zo, als dat begon was ik een van die mensen die meegediscuteerd had. Maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat het regionaal wordt. En niet zo'n verkapte nationale actie die regionale zorgnetwerken permanent gaat. Dat is net om de regio sterk te maken. Eigenlijk wel een heel leuk instrument. Maar daar is een andere discussie. Jij hebt bij herhaling surveillance. Dus je bent iemand die erg geïnteresseerd is in de surveillance. Dat heb je bij herhalingen genoemd. Maar er zijn natuurlijk toch grote verschillen. Zeker in zo'n regio. Nou, als je aan de operaties denkt die in een academisch ziekenhuis plaatsvinden versus in de andere ziekenhuizen. Ik ben, vanuit het CVZ kon ik 500 heupen in het CVZ en 500 heupen in een SMK surveilleren. En dan had je gelijktijdig maar 100 in het Radboud. Maar dat waren hele andere operaties. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is een goede vraag. Dus waar wij steeds meer achterkomen, en ik denk dat het ook de laatste jaren nog steeds sterker tot uiting komt, is dat je in academische ziekenhuizen de operaties die vanuit de landelijke POI-surveillance, dus de postoperatieve wondinfectiesurveillance, in principe gemonitord zouden moeten worden, die voer je bijna niet uit in een academisch ziekenhuis. Dus de primaire heupen en knie ingrepen, ja, die doen wij wel, maar het zijn meer de revisies. Of bijvoorbeeld de colonchirurgie is ook een van de precies indicatoroperaties. Ja, we krijgen in het Radboud de zeer complexe gevallen uit de regio doorgestuurd. Maar als je daar de infectiepercentages van gaat bekijken, ja, die zijn hoog. Maar de patiënten zijn ook zo, hebben zoveel comorbiditeit en allemaal dingen. Dus dat is, daar valt bijna geen winst te behalen. Dus met dat, zomaar zeggen, in het achterhoofd, en dat ook een beetje opmerkend uit gesprekken met andere UMC's, hebben we sinds vorig jaar ook een heel leuk overleg gestart. Waarin we met alle UMC's in Nederland dus kijken van oké, de lijn sepsis surveillance, de hospital onset bacteremia surveillance, maar met name ook de POI surveillance. Is er iets wat wij kunnen verzinnen met alle UMC's? Zijn er ingrepen die wij juist allemaal doen, die we dan met z'n allen op dezelfde manier in kaart kunnen brengen en de infecties kunnen monitoren en dat dan ook onderling kunnen vergelijken? Dan zou je echt iets in handen hebben waar je ook wat aan hebt en dat je ook vervolgens vergelijkingsmateriaal hebt. Dus waar we het net hadden over de regionale zorgnetwerken, inderdaad, heel veel dingen die moet je echt in de regio doen. Maar ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt op het vlak van zorginfectie surveillance tussen de UMC's. En dat is dus wel leuk om te noemen dat daar nu, we hebben denk ik elke 2 maanden nu een overleg. Maar dat is dus pas een jaar geleden begonnen en dat begint steeds meer concreet vorm te krijgen. Dus ik kan nog niet helemaal zeggen wat er uitkomt, want daar zijn we nog een beetje naar aan het zoeken. Maar er is wel, het voorziet in een enorme behoefte. Iedereen is altijd van de partij bij die overleggen en deelt dus met name ook een beetje, ja, welke operaties monitoren jullie nou? Wat kunnen we daarmee doen? En de volgende stap is om daar echt een soort benchmark van proberen te maken. En het RIVM, dus de precies groep van het RIVM, die coördineert dit inmiddels en die zitten daar dus ook bij.
Dat is wel interessant. Je hebt gezegd dat jullie nog moeten bedenken hoe en wat, maar ik ga toch iets meer vragen. Want ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel lastig is, juist omdat je een tertiair centrum bent en dus inderdaad revisies en dergelijke doet, dat het heel moeilijk te vergelijken is, want je hebt eigenlijk vaak al een een infectie gehad die je nu aan het heropereren bent. Mm-hmm. Maar zitten jullie dan meer in die hoek heel ingewikkelde dingen te verzinnen? Of zeg je van, weet je wat, we kijken gewoon naar de transplantaties, de levertransplantaties, om maar eens wat te noemen.
Ja, dus dat zou kunnen. Die doen wij hier naar mijn weten niet. Maar bijvoorbeeld de wervelkolomchirurgie is er eentje die geregeld voorbij komt. De ingewikkelde soort van megaprotheses zou een groep kunnen zijn. De neurochirurgie, waarbij je echt met die schedellichtingen zit. Dat is ook iets wat met name in een paar centra gebeurt. Dus dat zijn dan operatieve ingrepen die we tot nu toe steeds ook voorbij komen om te doen. En bijvoorbeeld meer in de categorie van lijnsepsis en sepsis, dan de hospital onset bacteremia is een module die al een tijd loopt en verschillende ziekenhuizen werken daarmee. Maar daar zou je bijvoorbeeld je bij kunnen voorstellen dat je dan toch de getallen van de academische centra vooral met elkaar wil vergelijken. Omdat er gewoon zulke grote verschillen zijn in incidentiecijfers tussen wat meer perifere ziekenhuizen en de academische centra.
Ik had altijd gedacht dat je epidemiologen daarvoor gebruikt om de bias die door de verschillende patiëntenpopulaties ontstaan uit te halen uit de surveillance studies. Maar
dat gebeurt ook door het RIVM. Dus als je je data allemaal instuurt, dan krijg je een mooie correctie van ze terug.
Ja, ja, dat was een beetje erg om te vragen. Maar ik denk dat het een heel goed idee is om dat toch ook naar de speciale operaties te kijken. En binnen de UMC's ook verder te kijken. Maar goed, zover over surveillance zou ik zeggen. Maar ik heb natuurlijk ook zo iemand als jij. Matthijs heb je al een paar keer genoemd uit Groningen. Mm-hmm. En ik dacht dat jullie met elkaar ook werkgroepen binnen onze vereniging zijn begonnen.
Ja. Klopt, wij zijn in 2023 uit mijn hoofd hebben wij de werkgroep WMEDA gestart. Dus die staat voor werkgroep microbiële epidemiologie en data-analyse. En daar zijn mensen zoals Matthijs en Anne en Sjoerd en Dennis en ik, wij zijn het bestuur van de werkgroep. Dus iedereen die met epidemiologie op het vlak van infectiepreventie of meer epidemiologie, data-analyse richting de microbiologie. Mensen met zo'n soort functie en dan echt binnen de medische microbiologie is verenigd in die werkgroep. En er zijn mensen uit het hele land bij ons aangesloten. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar op de NVMM Spring Meeting ook een sessie georganiseerd over data science. En echt vanuit de werkgroep. Nou, het leuke was dat de zaal zat helemaal vol. Er waren mensen aan het staan tegen de muur. En wij verkeren in de veronderstelling dat het was omdat het programma zo goed was. Ik heb niet gekeken wat er parallel geprogrammeerd stond op dat moment. Maar het is wel een groeiend veld. En we zijn nu op dit moment ook bezig om het beroepsprofiel dat onze profielen zou kunnen samenvatten, zijn we heel erg uitgebreid aan het opschrijven. Omdat wij geregeld van andere ziekenhuizen de vraag krijgen van, goh, ik zou ook wel zo iemand willen. Maar wat doet zo iemand dan? En wat schrijf je dan in de vacature? Dus wij zijn eigenlijk die vragen proberen we nu voor te zijn door zelf proactief met een soort beroepsprofiel te komen van wat je dan zou kunnen doen. En dan zal het meer op de epidemiologie infectiepreventie gericht kunnen zijn. Of net iets meer op de data science en de data-analyse richting de microbiologie. Dus we zijn, dat zijn voorbeelden van dingen die we in de werkgroep doen. En we hebben binnenkort. Maar goed, het is nu we dit interview opnemen in december. Dus in februari staat er in samenwerking met de WAM ISIS-AR groep ook een soort joint seminar gepland met onze werkgroep.
Dus zijn jullie ook van plan meer met artificial intelligence te doen? Matthijs is natuurlijk zelf ook kartrekker in.
Ja, ik weet dat daar een werkgroep voor is, ook binnen de NVMM. Het is een beetje afhankelijk van de persoon. Het zou wel goed passen bij de dingen die we doen. Dus ik denk dat individuen binnen de groep daar wel dingen mee doen. Het staat nog niet zo letterlijk op onze eigen agenda. Maar ik denk wel dat dat een van de raakvlakken kan zijn tussen andere NVMM-werkgroepen en die van ons.
En dan misschien nog, wat is dan het grootste verschil tussen de leden van de werkgroep, dus dicht liëerd aan de arts microbioloog in infectiepreventie en de deskundige infectiepreventie met masters? Daar hebben wij in Nijmegen natuurlijk ook de een of andere van. En in Groningen en andere steden ook. Dus, maar zijn die ook onderdeel van de werkgroep of is het echt toch net iets anders?
Ja, dat is wel een goeie. Ik zou het zelf eigenlijk wel leuk en ook logisch vinden als zij daar ook bij horen. Want het is wat mij betreft, zijn zij van harte welkom. Ik heb zelf altijd begrepen dat je bij een NVMM-werkgroep kan je aansluiten als lid, als je ook lid bent van de NVMM. Dus als er deskundige infectiepreventie zijn met een master of een epidemiologietitel die ook lid zijn van de NVMM, ja, dan kunnen ze ook aansluiten en aanvullend als wij, we hadden laatst iets in Nijmegen georganiseerd, ja, dan nodig ik ook gewoon onze deskundige infectiepreventie uit die hier heel veel interesse en affiniteit mee hebben. Dus wat mij betreft wel, en wat ik ook weet, en dat is ook bij ons op de, in het Radboud, gaat ook een van onze deskundigen infectiepreventie promoveren. Ik weet dat dat bij meerdere ziekenhuizen speelt. En ik denk dat het heel goed is als zij zich vooral ook zelf groeperen. Maar ja, je ziet daar ook natuurlijk dingen ontwikkelen. Dus dat raakt wel, ja, ik denk dat het een soort netwerk van netwerken is. Dus elke groep heeft net een andere focus of aandachtspunt. Maar dat je vooral heel goed moet weten met welke groepen je overlap hebt en welke groepen je ook samen dingen kan doen. Maar ik ben zelf altijd heel inclusief ingesteld. Dus als wij iets organiseren waar mensen, nou ja, die als deskundige infectiepreventie / EPI werken, interesse in hebben, zijn ze altijd van harte welkom.
Ja, ik ben compleet niet inclusief ingesteld, maar in deze denk ik wel. Dus nou ja, grapje, maar ik denk dat het heel goed zou zijn. Hè? Wel, we werken toch samen aan dezelfde doel binnen de zorg voor de met betrekking tot infectiepreventie. En ik denk dat het goed zou zijn om ook binnen de NWMM meer voet te vatten voor deze speciale groep. En er zijn er niet eens maar een handvol in Nederland die dat zouden kunnen doen.
Nou, dat klinkt alsof we daar wat beter over moeten communiceren, Andreas. En ik heb begrepen dat Alma ook dat kan.
Ah, dat bruggetje naar communicatie. Ja, ik moet zeggen, dat hebben wij de afgelopen jaren natuurlijk. Vooral op het radio dacht ik, maar ook op tv, bij herhaling gezien dat jij wel van communicatie houdt, secu daarin heel goed bent. En zonder repercussies, begrijp ik ook nog.
Ja, nou, enigszins. Maar het valt vergeleken met vele anderen, waaronder denk ik jijzelf, Andreas, viel het bij mij mee.
Ja, ja. Maar wat bedoel je daarmee? Het viel mee, want dat klinkt niet als niks.
Ja, ik was, we hebben het natuurlijk over de corona-pandemieperiode. Ik was destijds heel actief op Twitter. Ik was heel erg geïnteresseerd in alle beleidsadviezen, de ontwikkelingen van de pandemie, de maatregelen, wat kan je daarvan verwachten? Dus daar schreef ik veel over. En nou ja, veel radio, tv en kranten, interviews gedaan. Mijn rol was wel echt om dingen te duiden. Dus als ik ergens voor werd gevraagd, dan was het echt om een soort duiding en toelichting en een beetje uitleg te geven over wat er gebeurde. En ik denk wat mij voor een heel groot deel gevrijwaard heeft van echt vervelende situaties, is dat ik natuurlijk geen OMT-lid was, maar in dat opzicht redelijk onschuldig duider. Maar goed, Twitter is natuurlijk nu een soort overtreffende trap van een riool. Maar daar zaten natuurlijk in die tijd ook al wel rioolachtige kenmerken aan. Ja, daar moet je heel laagdrempelig mensen blokkeren die gewoon alleen maar uit zijn op vuiligheid. Ik heb wel eens brieven gehad op het Radboud. Op een gegeven moment is mijn e-mailadres ook van de website gehaald, want ik kreeg ook best wel vervelende e-mails. En dat haalde mij gewoon heel erg uit mijn concentratie. En dat vond ik gewoon irritant. Dus toen dacht ik, ja, als ik dit kan voorkomen, dan mail maar even via een omweg. Als je me echt wil bereiken, dan komen mensen toch wel bij je uit. Dus dat bedoel ik met het viel wel mee. En zeker omdat ik met collega's in het Radboud en ook van andere mensen in het land wel weet, ja, wat er ook gebeurd is. Dus nou ja.
Nou, maar je hebt volgens mij, of mensen mij niet bekend, heb je een communicatietraining gevolgd. Maar ik heb meerdere van de uitzending wel gehoord. Dat was altijd fantastisch uitleg, moet ik zeggen. Maar je hebt geen communicatietraining gevolgd. Dat is gewoon natuurtalent.
Ja, ik denk een beetje een combinatie. Ik vind het heel leuk om les te geven. Dus ik geef veel les op de medische faculteit. Ik hou heel erg van praten, maar ook van dingen wel gewoon simpel schetsen. Of althans eenvoudig uitleggen, zodat mensen het ook begrijpen. En hoe het bij mij ging, ik ben eigenlijk vanaf september 2020, dus eigenlijk na de eerste zomer, begon het met een interview bij de NOS op de radio en vervolgens allerlei andere dingen. En ik ben wel heel goed begeleid door de communicatieafdeling. Dus als ik in het begin een interview of een gesprek had, bereidde ik me altijd heel goed voor. Ik wilde graag weten van oké, wat is de stand van zaken? Waar kan ik wat over vertellen? Waar wil ik wat over zeggen? Waar zitten de grenzen aan mijn kennis of expertise? Dat had ik ook wel vrij duidelijk in beeld. En nou ja, goed, zeker in die beginperiode besprak ik dat soort interviews wel uitgebreid voor met een van onze communicatieadviseurs. Om gewoon een beetje te bedenken van ja, wat is dan een logische invalshoek? Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Dus het was meer een soort training on the job die ik in die tijd heb gehad. En ja, ik vind dat bij het Radboud de communicatieafdeling is heel sterk. Die hebben ook heel erg geholpen met het kiezen van ja, waar gaan we op in? Wat laten we even? Het is niet zo dat zij een soort van goedkeuring of iets. Ja, we hadden gewoon een hele fijne samenwerking daarin. Dus ik was heel erg autonoom in waar ik wel of geen zin in had of wilde doen. Maar met name in de periodes, ik denk nu meteen terug aan de periode in oktober en november 2021. Dus toen de vaccinaties waren uitgerold. Maar er kwamen nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis. Ondanks de vaccinatiecampagne. Dat was natuurlijk ten eerste heel verwarrend voor heel veel mensen. Maar ten tweede zagen wij natuurlijk de druk op de zorg al heel erg oplopen. En hebben wij in elk geval vanuit het Radboud, maar ook meerdere plekken in het land, vrij vroeg aan de bel getrokken van ja, het gaat weer de verkeerde kant op. En wat mijn insteek altijd was van ja, het is niet aan mij om te zeggen of er wel of niet iets moet gebeuren. Maar wat ik wel kan zeggen is, we zien dit gebeuren. Het gaat omhoog. Dus over een paar weken is het waarschijnlijk zus of zo. En als je dat tegen die tijd niet wil, is dit wel het moment om wat te doen. Dus het is altijd dat, ja, dat vond ik zelf heel belangrijk. En dat heb ik heel consequent ook volgehouden van als iemand dan vroeg van ja, moeten er maatregelen komen? Ja, dan dacht ik ja, dat is niet per se aan mij. Maar als je dat verpakt van ja, nu zien we dit. Dit staat er te gewachten. Als je wil dat dat al niet gebeurt, dan is nu het moment om in te grijpen. Dus dan is het altijd heel erg ingekaderd in, ja, in een context. En dan is het aan de ander om daar dan vervolgens dat oordeel over te vellen. Nou ja, en we hebben vanuit het Radboud in die tijd, het was echt krap. Het hoofd van onze IC was heel erg bezorgd in november, december 2021. En ja, als je op een gegeven moment vanuit een ziekenhuis een punt hebt gemaakt van we zien het aankomen, dit gaat niet goed. Op een gegeven moment stopten we ook, want toen werden we natuurlijk elke dag gebeld. Ik en ook mijn collega Chantal Rovers, we konden elke dag wel bij een talkshow aanschuiven om datzelfde bericht te herhalen. Nou, ten eerste heb je na 2 keer, 3 keer je punt wel gemaakt. En ten tweede waren we natuurlijk ook net verdrukt met ons werk in het ziekenhuis. Dus ja, daar heeft bijvoorbeeld de communicatieafdeling heel goed in geholpen. Van nou, ons punt is gemaakt in verschillende soorten media en nu is het aan de ander. Dus we gaan nu ook even niet meer op de verzoeken in. Nou, dat vond ik een hele mooie insteek.
Hey, je hebt het over helder een hele duidelijke voorbereiding en een goede gedegen voorbereiding. Maar wat je natuurlijk heel vaak zag, en ik weet niet, ik vraag me af of jij dat ook hebt meegemaakt, dat er op een gegeven moment tegenover de echte professionals mensen werden gezet die ja, hun boodschap in halve waarheden verpakten. Ja. En eigenlijk meer, nou ja, dat, hoe zal ik het netjes zeggen? Half van de waarheid afweken, waardoor het eigenlijk moeilijk was om ze, hè, je moest ze gedeeltelijk gelijk geven, waardoor je meegetrokken wordt in een soort van fuik van onwaarheden, ja. Bijna, zomaar zeggen. Heb jij dat wel eens meegemaakt?
Nee, gelukkig niet. Maar ik weet wel waar je op doelt. En dat zijn natuurlijk situaties als dan is het gewoon een ongelijk speelveld. Maar voor de kijker of de luisteraar lijkt het dan dat de waarheid waarschijnlijk ergens in het midden zou liggen. Nou, ik weet dat Andreas dat wel een paar keer heeft gedaan. Daar heb ik met heel veel bewondering en respect naar gekeken. Maar ik heb dat zelf eigenlijk nooit gedaan. Ik denk dat we ook, als ik bijvoorbeeld voor een talkshow werd uitgenodigd, dat we ook altijd heel goed vroegen van ja, wie zitten daar nog meer? En ik heb wel een paar keer gehad dat ik dacht, ja, maar als die en die daar zit, heb ik daar gewoon geen zin in. Ik kan alleen maar afgaan. Ik kan alleen maar bijdragen aan nog meer verwarring. En ik dacht ook, ja, mijn kracht zit meer in rustig dingen uitleggen. Je mag me echt wel kritische vragen stellen, maar dan on the spot de raarste onwaarheden moeten tackelen. En dan, ja, nee, dat is denk ik, nou, misschien bij een volgende pandemie zou ik me daar wat beter in voelen. Maar ik heb dat zelf bewust vermeden, maar ook omdat ik eigenlijk alleen maar afbreukrisico zag. Voor mezelf, voor het Radboud, voor mijn verhaal. En ik dacht, nee, daar ligt mijn meerwaarde niet. Dus ik heb dat actief vermeden en daarom dus eigenlijk ook niet meegemaakt.
Ja, lijkt me een ontzettend goed idee. We gaan gewoon naar de volgende pandemie. Anna nog een keer interviewen. Dus dat kan nog zo lang niet meer weg zijn. Met alle leuke dingen die nu met de griep in Nederland gebeuren.
Ja, lekker vogelgriep.
Dus, nou, wij hopen nog allemaal dat het nog 20, 30 jaar de tijd heeft. En dan moeten we nog zien wie jou dan interviewt. Maar nog even een iets andere richting. Wel, ik weet, je bent ook iemand geïnteresseerd in duurzaamheid. En dat is natuurlijk toch een hot topic in de infectiepreventie.
Ja, Daar kan ik van alles over vertellen. We zijn, as we speak, dat durf ik alvast te verklappen, ben ik met Andreas, maar ook met Lindsay de Kroon en met Olga Koenen. Dat zijn twee hele goede deskundige infectiepreventie. Ze hebben een heel leuk artikel aan het schrijven, ook over duurzaamheid en infectiepreventie. En ik vind het ook wel aansluiten op het communicatiethema waar we het net hadden, want ja, er heersen best wel wat valse frames over infectiepreventie en duurzaamheid. En het stuk wat we aan het schrijven zijn gaat over dat als je dat er heel veel disposables worden gebruikt in de zorg. En dat is natuurlijk heel slecht voor het milieu. En dat zou je heel graag willen om- en terugbuigen naar het meer gebruiken van herbruikbare producten. Maar dat zou allemaal niet mogen van de hip. Nou, dat frame is natuurlijk niet waar. En dat vind ik dan persoonlijk ook heel irritant als je dat hoort. Dat komt echt te pas en te onpas voorbij. Maar goed, die irritatie zet ik dan dus graag om in het bijdragen aan een soort constructieve uitleg. Nou, hij is door Lindsay grotendeels geschreven. Nou ja, ik laat de strekking van het verhaal nog even in het midden, want dat wordt hopelijk ergens gepubliceerd en dan kan iedereen dat lezen. Mocht de podcast later uitkomen, dan zetten we de link in de show notes. Maar wat bijvoorbeeld in het Radboud ook veel gebeurt, er zijn heel veel initiatieven, net als in alle ziekenhuizen in het land. Ik had toevallig vanmorgen met twee collega's van de heelkunde een overleg, ook over een analyse. Er wordt nu in plaats van steriel, worden blaaskatheters schoon ingebracht. Dat bespaart een heleboel materialen. En de vraag was eigenlijk van, nou ja, dat je hoopt dat je daardoor niet meer urineweginfecties veroorzaakt. Dus ondanks dat wij in het Radboud de katheter geassocieerde urineweginfecties niet standaard monitoren, hebben we toch door het gebruik van allerlei verschillende gegevens uit het EPD, uit de antibiotica-registratie en uit het microbiologie systeem een inschatting gemaakt van de urineweginfecties voor en na de interventie. Nou, het blijkt dat dat allemaal niet slechter is geworden. Dus echt met zo'n non-inferiority bril hebben we naar die data gekeken. Dus ja, dat is dan een van de dingen waarvan ik denk, daar kan ik me dan ook als epidemioloog bij de HIP echt wel goed voor inzetten om dat stuk van die helderheid en, nou ja, onderbouwing dan ook mee te kunnen geven.
Ik zou bijna willen vragen, gaat het om verblijfskatheters of katheters die voor een operatie daarin gebracht werden, na de operatie werden uit? Wel, dat is natuurlijk toch een groot verschil.
Nee, ja, even denken. Volgens mij gewoon echt de korte katheters van een paar dagen.
Ja, Daniel, wat is wel goed om te benaderen, of uit te drukken, voordat andere mensen enthousiast worden en volgens ook langdurig de blijvende katheters.
Ja, dat ze aan de haal gaan met dit goede
aan
idee.
Aan de haal gaan daarmee. Dus, ja. Maar ik vond het belangrijk, jouw punt, en dat was leuk, want jullie hadden in het Radboud die punt opgevat. Ik had dat ook op LinkedIn als commentaar gezet over dat we echt de frame van de infectiepreventie is tegen alles als het gaat om duurzaamheid, dat we daar een keer van af moeten komen. Ik denk dat het tijd wordt om Anmar te danken om bij ons bij MedMike geweest te zijn. Dat was superleuk. Enthousiast gesprek.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ik geef het laatste woord, zoals altijd, aan Wissam.
Allemaal bedankt dat je hier bij ons was. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende MedMike.